Keuzestress, prestatiedruk, selfies, Instagram, ZZP, burn-out, binge-watchen, allerlei woorden. Die doen je wellicht denken aan het woord millennial. Ja, we zijn super sociaal, gedreven, ambitieus en we appen ons helemaal suf. Draait alles in onze generatie alleen maar om de buitenkant? Is een millennial per definitie een narcist? Hebben we überhaupt nog ruimte voor een ander? Oftewel, zijn wij alleen op onszelf gericht? Daarover praten we in Millennial Mindfuck. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met Emma Westerman, documentairemaker van onder andere Generatie Nooit Genoeg. En u kunt nog stemmen over de eerste idols. Emma, goedemiddag.
Goedemiddag, Malou.
Hey, goedemiddag. En ik doe het met Ike Kramer. Bemiddelaar voor de overheid. En daarnaast heeft hij een eigen praktijk in jongerencoaching. Welkom.
Welkom, dank je.
Zal ik je even goed openzetten?
Ja, daar ben ik.
Ja, daar ben je, Ike. En Thijs Launsbach, psycholoog, schrijver en trainer. En Thijs wordt gezien als dé expert in Nederland op het gebied van millennials en burn-out.
Ja, dat schijnt.
Ja, dat schijnt inderdaad. Jullie schreven met z'n drieën het boek Het Millennial Manifest. En Thijs, laat ik bij jou beginnen. Je bent een expert in burn-out. Is het nou echt heel erg of is het eigenlijk een beetje aan stelleritis?
Nou, er zijn een aantal weken geleden nieuwe cijfers uitgekomen van 2016. Dat zijn dan de meest recente cijfers over... Zoals dat heet, psychosociale arbeidsbelasting, wat een heel duur woord is voor burn-out. Waaruit blijkt dat we weer omhoog zijn gegaan met sowieso het aantal burn-outs in Nederland. Maar juist ook bij die groep tussen de 25 en de 35, de millennials, nog extra veel. En dan vooral onder vrouwen. Die hebben er nog meer last van dan mannen. Maar ook mannen hebben er behoorlijk veel last van onder die groep. Dus ja, het is behoorlijk erg. We gaan richting, zeg maar... 1 op de 6 mensen, werkenden, die stressklachten of burn-out-achtige klachten krijgt.
Ja, en wat voor klachten heb je als je een burn-out hebt?
Je moet je voorstellen dat het eigenlijk een soort van het eindstation is van werkstress. Er gaat eigenlijk een hele periode van te veel stress hebben aan vooraf. En je spreekt als van een burn-out op het moment dat je echt dingen niet meer kunt doen die je normaal wel kon doen. Dus werken gaat niet meer, andere dingen die je normaal gesproken wel doet gaan niet meer. En je kan eigenlijk alleen maar uitrusten op de bank. Dat is een burn-out.
Ja. En Ike, jij bent van 1980. Je bent de oudste hier in ons midden.
Ja, dat ben ik.
Ja, ben jij een millennial?
Ja, ik ben zeker een millennial. Inderdaad, 1980 is de oudste soort millennial die je kunt vinden nog. De jongste die is dan uit 2000. Ik ben wel een echte millennial. Ik heb ook wel wat verschillen met de millennials van nu. Bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat, was er nog maar 1 jongen die een mobiele telefoon had. En hij zei ook dat hij de prins van Java was. En iedereen vond hem een uitslover. Dus ik heb in mijn jeugd heb ik ook nog wel een andere tijd meegemaakt.
En wat zijn nou typische eigenschappen van een millennial?
Ja, je gaf denk ik net in de intro gaf je al een aantal goede karakteristieken van de millennial weer. He, is natuurlijk veel bezig met zichzelf. Ook op een positieve manier. Bezig met wat hij wil bereiken in het leven. Is ook bezig om een plek te vinden in de wereld. En daar doen we over het algemeen als millennials redelijk lang over.
Ja, Emma Westerman, jij maakt documentaires en jij bevindt je veel op het sociale media web. Welke invloed heeft het maken van selfies en het posten van selfies op iemand?
Het maken van selfies en het posten van selfies heeft eigenlijk 2 invloeden. Het maken van selfies is vooral een hele leuke manier om jezelf te uiten. Met vriendinnen, met vrienden en familie, honden, katten, wie er al maar wil opzetten. En het posten van selfies, heb ik gemerkt in onderzoek, is dat je heel erg ervan bewust wordt welk effect je wil hebben op anderen. Dus je gaat eigenlijk op de een of andere manier door de ogen van de anderen naar jezelf kijken.
Ja, is het echt typisch millennial, selfies maken?
Totaal niet. Nee, je ziet het in alle leeftijden. Ik geloof wel dat bij millennials vrouwen de meeste selfies maken. Tot 40 jaar. En boven de 40 jaar worden het mannen die de meeste selfies maken.
Ike, maak jij veel selfies?
Nee, ik maak niet zo heel veel selfies.
Nee, maar jij laat heel veel selfies van je maken. Jij laat heel veel portretten van je maken.
Maar is er dan nog een selfie als je hem laat maken?
Dat is het, een selfie by proxy, technisch gesproken.
Ja, ik moet wel toegeven, een tijdje terug, toen was het lekker weer. Toen vroeg ik aan mijn vriendin om een foto van me te maken. Toen kreeg ik een comment van een vriend van me die zei, Ike doet een poetintje.
Wat is een poetintje?
Ja, als je dus een foto van jezelf met ontbloot bovenlijf
post. Was je ook aan het paardrijden?
Nee, dat niet, want dat kan ik niet. Nee.
Thijs?
Ik maak nooit selfies. Nee,
nooit?
Dat is niet waar. Ik maak wel eens selfies, maar niet voor algemeen gebruik.
Ja, ze hebben gelijk ook, want ik heb het even uitgezocht. Speciaal voor deze uitzending. Wie van ons 4 de meeste selfies maakt? En Ike, jij staat op de 4e plek, inderdaad, met 2 selfies. Van de 120 foto's uit mijn hoofd. En Thijs staat op de derde plek. 4 selfies. Oh, draai ik jullie nu om? Ja, is waar. Thijs, vierde plek. Maar wel heel veel portretten van jezelf ook wel laten maken. Ik sta op de tweede plek.
Ja, met, dat dacht ik al.
Met 85 foto's en 11 selfies.
Nou, wie staat er dan op
één? En wie staat er op één? Kleine roffel. Dat
geen
is
idee.
Malou. 541 foto's. En daarvan zijn 218 selfies.
Hi.
Millennial Mindfuck met Malou Holshuizen.
Het beeld dat de media over de millennials schetsen in de media is niet mals. Zo zou ons ego gigantisch zijn. Valt er moeilijk met ons te werken en zijn we lazy entitled narcissists. Daarom buigen wij ons deze week op de vraag: zijn wij millennials verwende narcistische nesten? En Thijs, de eer is aan jou om het spits af te bijten hierin. Want kan jij vertellen wat een narcist nou eigenlijk is?
Ja. Ik ben daarvoor even de literatuur ingedoken en ik ben even begonnen bij waar het woord vandaan komt. Het woord komt van de legende van Narcissus vandaan, van de oude Grieken. Narcissus was een knappe jonge man waar vele vrouwen verliefd op werden, waaronder ook de nimf Echo. Een nimf is een soort, nou ja, een boswezen, kun je je voorstellen. En die wees hij af, waarna hij werd vervloekt door ofwel de nimf zelf ofwel Afrodite, dat weten we niet, dat laat het verhaal in het midden. Maar werd vervloekt om zelf ook een keer hopeloos verliefd te worden. Dus hij liep door het bos en kwam daar een poel tegen en keek in die poel en daar zag hij zijn eigen spiegelbeeld. En daar werd hij zo ontzettend verliefd op dat hij niet meer kon opstaan, dat hij verhongerde en helemaal verschrompelde. En toen men uiteindelijk naar het lijk zocht, vond men alleen nog maar een bloem die wij nu kennen als de narcis. Dus wat we bedoelen met narcisme is een patroon van jezelf beter voelen dan de rest. En er lopen eigenlijk twee verschillende dingen door elkaar. Je hebt de psychiatrische definitie. En je hebt wat wij in het zeg maar, dagelijks leven verstaan onder narcisme. Een echte narcist, iemand die heeft dan een narcistische persoonlijkheidsstoornis, heeft, zoals het heet, een steeds terugkomend patroon van zichzelf beter voelen dan andere mensen. Een behoefte aan bewondering en een gebrek aan empathie. Een opgeblazen gevoel van belangrijkheid. Gepreoccupeerd met grenzeloze fantasieën over succes. En een excessieve behoefte aan bewondering. Dus een gebrek aan empathie en afgunstigheid naar anderen toe. Dus als je dat bent, dan kwalificeer je. En dat is nogal fundamenteel. Mensen hebben daar last van. Of mensen in je omgeving, of je hebt daar zelf last van. Dan heb je een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Ja, Thijs, en jij bent psycholoog. Kom je veel narcisten tegen?
Dat valt op zich wel mee, want dat is een heel klein percentage van de mensen. Nou kom je bij de andere betekenis van narcisme. Dat is hoe we dat in het dagelijks leven doen, waarin we die term gebruiken voor mensen die een beetje arrogant zijn of heel veel zelfvertrouwen laten zien. En dat is ook vaak een term die door anderen gebruikt wordt om mensen te beschrijven. En dat zijn, die hebben dan ook weer allemaal motivatie om iemand een narcist te noemen. Dus ik ben daar niet zo heel blij mee. Ik vind dat een beetje een onjuist gebruik van het woord narcisme. Zoals in de typische millennial is een narcist. Vind ik een beetje een lastige term. Want dat kan ook betekenen dat iemand zich naar buiten toe promoot als iemand die heel succesvol is. Of dat kan iemand zijn die heel zeker is over zijn zaak. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn dat hij een opgeblazen ego heeft.
Ja, maar de vergelijking wordt wel gemaakt en vaak ook. Zijn er eigenschappen die wel met elkaar overeenkomen?
Nou, ik denk dat wat millennials nogal, die zijn nogal geneigd om een heel fantastisch beeld over zichzelf naar buiten te brengen. Ik kwam hier, dat is natuurlijk niet de typische millennial, maar ik kwam toch een aantal interessante quotes tegen van Kanye West, die natuurlijk behoorlijk, die wordt gezien als een narcist. Die zegt dan dingen als: I am the number one human being in music. That means any person that's living or breathing is number two.
Kan je best zeggen.
Ja, en hij zegt bijvoorbeeld: I am Warhol, Andy Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Ik zou zeggen, dan ga je wel net het randje over tussen zelfvertrouwen en narcisme, denk ik. Maar goed, ik ken de man natuurlijk niet. Maar ik denk niet dat typische millennial mindset dingen zijn. Ik denk wel dat er vaak onder millennials het ding speelt dat je een goed beeld van jezelf naar buiten moet brengen. En dat het de bedoeling is dat je je naar buiten toe presenteert als zo succesvol mogelijk. En aangezien we dat allemaal doen en een beetje tegen elkaar opbieden, Nou, kan dat nog wel eens de indruk wekken dat mensen heel vol zijn van zichzelf.
Hoe zit dat met jullie drieën? Bieden jullie een beetje tegen elkaar op? Want jullie hebben met z'n drieën samen een boek geschreven. Jullie zijn gespecialiseerd in dit onderwerp. Hoe zit dat tussen jullie?
Dat zou ik niet durven zeggen.
Emma, wat kan jij daar een uitspraak over doen?
Nou, ik denk niet. Ik denk wat bijzondere van ons drieën vind ik dat we enorm met elkaar kunnen botsen en discussiëren. Maar dat we nooit met de ellebogen aan elkaar gaan werken. Wat ik wel bij anderen soms merk, inderdaad. Ik heb wel het idee dat doordat veel millennials bijvoorbeeld zichzelf als het beste willen presenteren, een soort angst krijgen om zich kwetsbaar op te stellen, vooral naar elkaar toe bijvoorbeeld. In werk of in privé. Waardoor je eigenlijk een soort leegte creëert waarin iedereen de beste probeert te zijn. En iedereen zich heel alleen kan gaan voelen.
Ja, terwijl als wij vergaderen zo rond het boek, dan moeten we eerst altijd een kwartier huilen en dan pas beginnen we met praten.
En wat bedoel je met huilen? Echt letterlijk huilen?
Even alles loslaten, even je kwetsbaar tonen en dan pas gaan praten. Dat is wat wij doen.
Ike, wat vind jij van het empathisch vermogen van Thijs?
Oh, dat is ontzettend groot. En ook voor Emma ook. Ik denk dat het voordeel is wat wij hebben, is dat we eigenlijk alle drie iets totaal anders doen. Emma is documentairemaker, Thijs psycholoog, ik ben van huis uit jurist. Dus we komen vanuit, we hebben elkaar gevonden op dit onderwerp, maar we komen uit hele verschillende richtingen, waardoor er dus ook niet echt, en we doen andere dingen in het dagelijks leven. Dus echt competitie is er geen sprake van. Wat wel zo is, bijvoorbeeld Thijs en ik hebben in 2012 ook al een keer een boek geschreven met elkaar. En dat was ontzettend leuk om te doen. Deze keer met Emma was ook ontzettend leuk om te doen. Het is wel een heel intensief proces. Maar wat ik wel heb is, ik ben wel nieuwsgierig naar, Thijs is nu met een nieuw boek bezig bijvoorbeeld. Dus dat roept bij mij wel de vraag op. Ja, Ike, wanneer komt jouw volgende boek?
Ja, is dat dan een prestatiedruk waar je last van hebt?
Nee, ik heb er geen last van. En ik denk dat wat het verschil ook is, is dat ik gun het Thijs ook echt. Tenminste, ik ken hem heel erg goed.
Gelukkig.
Ja, natuurlijk, ja. Maar dus als jij zegt, hè, afgunst is een teken van narcisme. Ja, daar heb ik ten opzichte van Thijs in ieder geval geen last van. Maar het is wel zo, als je dat dan hoort, je bent bezig. Ja, dat triggert mij ook wel om te denken van, ja, hè, Ike, what's your next move?
Ja, worden competitieve gevoelens, Thijs, worden die ook wel eens gemixt met jaloezie?
Ja, dat zit er natuurlijk zeker bij. Dus de afgrond, als je het idee hebt dat andere mensen succesvoller zijn dan jij, dan is dat een drive om jezelf te bewijzen. En is dat als je, zeker voor mensen die een beetje verbitterd raken, is dat nog wel eens een drive om ook wel echt afgunstig te gaan zijn naar andere mensen. Die het misschien dan tussen aanhalingstekens beter doen dan jij.
Ja.
Mag ik nog, we hebben jou even overgeslagen. Ben jij een narcist?
Ik denk dat ik wel narcistische trekken heb. Ja, ik ben op de radio, ik schrijf columns en daar sta ik ook met mijn foto op en met mijn naam en achternaam. Dus ik denk wel dat je iets narcistisch moet hebben om ergens bewust op een voorgrond te gaan staan. Om je kop over het maaiveld uit te steken, denk ik. Wat vind jij daarvan? Hoe kijk jij als psycholoog nu naar mijn antwoord?
een echte narcist heeft dus een onterecht gevoel van een onterecht opgeblazen ego, zou je kunnen zeggen.
Oh nee, maar
dus,
ik ben echt heel goed.
Ja, precies. Dus dat is bij jou helemaal niet aan de hand. Want het is gewoon terecht. Dus een kenmerk van een narcist is ook wel dat het dus eigenlijk een soort van een lege buitenkant is, een lege huls is en dat er eigenlijk niet zoveel achter zit. En die indruk heb ik van jou natuurlijk totaal niet.
Laten we eventjes een rondje maken. Is er iemand die narcistische trekjes in zichzelf herkent, Emma?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, ik vind het wel fijn als er naar mij wordt geluisterd of gekeken. Bijvoorbeeld als ik een film heb gemaakt, vind ik het toch wel erg fijn als die wordt bekeken of besproken. Ik zit alleen net te denken, omdat Thijs zei, narcist kan eigenlijk niks, is alleen maar een lege huls. Is dat voor elke narcist zo, dat geen enkele narcist echt een talent heeft?
Nee, dat is niet waar. Je hebt in bepaalde sectoren is het juist heel goed om narcistische karaktereigenschappen te hebben. Je kunt je voorstellen dat als je inderdaad op de voorgrond moet staan, of je bent een CEO van een groot bedrijf, of je werkt op de Zuidas, je moet jezelf heel erg verkopen, dan is dat juist heel erg handig om narcistische trekjes te hebben, of in ieder geval het idee te hebben dat je ertoe doet. Maar het wordt dus pas een probleem. Je spreekt dus bij een van een persoonlijkheidsstoornis op het moment dat er dus eigenlijk niet zo heel veel achter zit.
Ja. Ike, heb jij narcistische trekjes?
Nou, ik denk niet dat ik echt narcistische trekjes heb. Ik denk dat ik wel ijdel kan zijn op bepaalde momenten. Ja, je gaat niks voor niks naar de sportschool. Dus ja, maar ook weer niet, denk ik. Ik gun wel andere mensen hun succes. En als ik dan bijvoorbeeld zo'n Kanye West, dat is natuurlijk fascinerend, mm-hmm. dat je zo iemand kan bestuderen nu ook. En ik geloof ook, hij geeft het ook wel toe. Hè? Hij heeft ook al ergens zegt hij van, I've been out of my mind for a long time.
Ja, hij was ook echt in de war.
Ja, hij was in de war. Dus hij weet, hij zal ongetwijfeld ook wel aan de medicatie zijn inmiddels. Wat ik volgens mij een belangrijk verschil vind, is dat als iets niet lukt, dan geeft een narcist iemand anders de schuld. Dus het ligt altijd aan een ander. Dus een narcist maakt geen fouten. En ik denk dat dat wel een groot verschil is. En, dus, en ik denk ook dat uiteindelijk mensen die echt narcistisch zijn, een heel zwaar leven hebben. Het is heel moeilijk om relaties te onderhouden met mensen. Vriendschappen of liefdesrelaties of werk. En als jij geen enkele kritiek kan hebben van je baas, nou, succes om dan nog een carrière te kunnen hebben.
Thijs, zal een narcist toegeven dat hij narcist is?
Nee, dat is het hele punt. Dat was ik nog even vergeten te zeggen. Dus narcisten weten niet van zichzelf dat ze een narcist zijn. Want dat zelfinzicht hebben ze niet. Dus als jij nou luistert en je vraagt je af, ben ik een narcist of niet? Dan ben je het waarschijnlijk niet. Of moet je dat aan je omgeving vragen?
Ja. Ja.
En als je denkt van, hey, wat deze mensen hier bespreken, dat kan ik veel beter.
Dan ben je een narcist. Ja.
Is het te verhelpen? Is het, heb je er een pilletje voor?
Nee, je hebt er geen pilletje voor. Je kan er therapie voor krijgen, maar je kunt je voorstellen dat op het moment dat iemand weinig zelfinzicht heeft, dat een therapie ook best wel heel lastig is. En vaak hebben alleen de mensen eromheen vooral de last van de narcist. En die kunnen nou juist niet helpen. Dus dat is vrij lastig. En nou, zoals ik al zei, als je echt een pervasief soort van narcistisch patroon hebt, dan is dat echt heel erg lastig. Dan kom je daar keer op keer in je leven kom je dat tegen.
Ja, ik wil heel even gaan kijken naar de oorsprong of naar het creëren van een narcist, Ike. In hoeverre speelt opvoeding een rol bij het narcisme? En dan helemaal met de link naar de millennial.
Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb dus even gekeken naar, ja, wat kun je zeggen over de manier waarop wij millennials zijn opgevoed en zijn opgegroeid. Nou, we zijn dus geboren tussen 1980 en 2000. Nee, dus ik ben 37, dat is zeg maar 37, 38. Dat zijn de oudste millennials die rondlopen. Mm-hmm. En een jaartje of 18, dat zijn de jongste exemplaren. Nou, dat betekent dat millennials als ouders vaak babyboomers hebben gehad. Of late babyboomers of Gen X'ers. En dan laat ik het zo zeggen, de kans is groot dat je ouders een beetje aan het einde van hun werkzame leven zitten inmiddels. Nou, één ding wat echt typisch is aan millennials is dat wij komen uit kleinere gezinnen dan vroeger. Wat ze noemen de nuclear family. Dus een vader, een moeder, één kind, misschien twee kinderen. Maar het idee van een hele grote uitgebreide familie met ooms en tantes die ook allemaal zich bemoeien met onze opvoeding, dat kennen wij niet. Mm-hmm. Dat was vroeger wel meer zo en ook in andere culturen komt dat ook nog steeds meer voor. Maar hier in het Westen hebben we eigenlijk een hele kleine kernachtige familie, de nuclear family. Nou, de echte vraag is natuurlijk, zijn wij verwend als kinderen? Hè? Of in de Engelse term entitlement. Nou, ik ga proberen daar een antwoord op te geven. Wil ik dat even op met een paar stappen doen. Nou, sowieso zou je kunnen zeggen dat het verschil is dat wij heel vrij zijn opgevoed. En ik was even op zoek naar een symbool. Wat staat nou symbool voor de manier waarop wij zijn opgevoed in vergelijking met de generatie van onze ouders? Nou, toen kwam ik uit bij de corrigerende tik. Dus geslagen worden door je ouders. Nou, de generatie van onze ouders, die is streng opgevoed.
Ja.
Ja, we zouden bijna kunnen zeggen, een soort vooroorlogse moraal hebben die meegekregen. En die kregen af en toe ook nog wel eens een tik. En dat was het motto was ook, wie zijn kind lief heeft, spaart de roede niet.
Ja, ik zie iedereen hier knikken. Dat is,
dat is hoe er vroeger over opvoeden werd gedacht. Nou, inmiddels weten we dat in principe het slaan van kinderen averechts werkt. He, dat is door schade en schande en door onderzoek weten we dat.
Het schijnt ook strafbaar te zijn tegenwoordig.
Ja, daar kom ik zo op. En het is ook niet meer sociaal geaccepteerd om je kinderen te slaan. Het grappige is dat pas in 2007, ik heb het opgezocht, is daar pas iets over in het burgerlijk wetboek gezet. Dat is boek 1, artikel 247, lid 2. En daar staat dus pas sinds 2007 staat daar pas het volgende in. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe. Wat ik dan weer interessant voor erbij is dat Scandinavische landen zoals Zweden bijvoorbeeld dit al in de jaren 80 opnamen in het burgerlijk wetboek. En dat het in Nederland pas in 2007 is gekomen. Nou, tegenwoordig beschouwen we zo'n corrigerende tik natuurlijk als kindermishandeling. Niet meer als een teken van ouderlijk gezag, maar juist als een teken van zwakte. Namelijk dat je als ouder eigenlijk niet weet hoe je met je kind om moet gaan. En ik denk dat die veranderde houding ten opzichte van lijfstraffen echt symbool staat voor de manier waarop millennials zijn opgevoed. Kijk, vroeger moest je gewoon eten wat de pot schaft. Aan ons millennials werd gevraagd, hey schat, waar heb je trek in vanavond? Kijk, vroeger werd je geacht om gewoon 100% je ouders te gehoorzamen. En als je om 10 uur thuis moet zijn, of dat was misschien al wel eerder, dan moest je ook echt om 10 uur thuis zijn. Voor een millennial was die 10 uur, dat was eigenlijk het begin van de onderhandeling. En dan gingen we kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen of een soort ruilhandel met onze ouders, omdat we toch nog wat later... Nou, als je kijkt hoe laat nu mensen van 18 thuis mogen zijn, volgens mij mogen die in principe gewoon de hele nacht wegblijven als ze daar een beetje een goed verhaal voor hebben. Nou, onze opvoeding stond dus minder in het teken van het voldoen aan de verwachtingen van onze ouders en veel meer in het teken van onze eigen individuele ontwikkeling en onze eigen ontplooiing. En de boodschap die wij hebben meegekregen van onze ouders was dan ook, jij mag doen met je leven wat je wilt. Of, soms nog erger, jij bent mijn geschenk aan de wereld. Dus moet je voorstellen, als dat de boodschap is, die krijg je als jong kind mee. Jij bent mijn geschenk aan de wereld. Jij gaat prachtige dingen doen. Nou, we hebben dus eigenlijk in onze jeugd geleerd dat wij het middelpunt van de wereld zijn. En vergeleken met andere generaties zijn we echt als kleine prinsjes en prinsesjes opgevoed. Onze ouders hebben ons ook heel erg beschermd. En ze wilden eigenlijk de werkelijkheid zo lang mogelijk buiten de deur houden. Als wij meededen aan een voetbaltoernooi, dan kreeg iedereen een lintje, want we zijn allemaal winnaars. Ook al stonden we op de laatste plek. Als wij een tekening maakten als kind die er niet uitzag, een poppetje met harken als handjes en voetjes, dan werden we geprezen voor ons unieke talent voor abstracte vormen. Kortom, in onze opvoeding hebben we weinig kritiek gekregen en vooral heel veel complimenten. We werden aangemoedigd om vooral echt ons hart te volgen en te doen waar we zelf zin in hadden. Maar onze jeugd was niet 100% geweldig, want wij zijn ook de eerste generatie wiens ouders massaal gingen scheiden. Als je kijkt naar millennials, ik weet niet precies wat de percentages zijn daarvan, daar is Thijs beter in. Maar heel veel ouders van millennials zijn gescheiden. Kortom, wij komen uit gebroken gezinnen ook. Mm-hmm. En wanneer jij op jonge leeftijd meemaakt dat je ouders uit elkaar gaan en je verliest daarmee eigenlijk ook je thuis, dat heeft grote impact op zeg maar, de manier waarop je naar je ouders kijkt. Gelukkig hebben we wel een hele vriendschappelijke relatie met onze ouders. Onze ouders zijn vaak onze beste vrienden. Maar we hebben dus ook gezien dat onze ouders niet perfect zijn. En in die zin zijn we ook wel, ja, als jij uit een gebroken gezin komt en je ziet je ouders ook falen, tussen aanhalingstekens, dan slaat dat wel echt een gat in je ziel, denk ik. En dat verklaart dus ook bijvoorbeeld waarom we het niet erg vinden om langer thuis te blijven wonen. Want we hebben dus een goede, bijna vriendschappelijke relatie met onze ouders.
Ja, worden wij een beetje op een te hoog voetstuk gezet door onze ouders als millennial?
Ja, simpel gezegd ja. Ja, ik denk het wel.
Laten we even een rondje maken. Emma, heb jij wel eens een tik gehad van je vader of moeder vroeger?
Nou, volgens mij 2 of 3 keer. En dat was echt zo sporadisch dat die ook allemaal best wel indruk hebben gemaakt.
Ja.
Maar dat was echt een tik op mijn hand.
En was dat voor 2007?
Dat was voor 2007, dus ze kunnen niet worden vervolgd.
Nee, maar we werden
dat niet gestraft. Maar ik weet ook dat mijn ouders niet per se alles wat ik maakte mooi vonden. Dus ik denk dat ik wat dat betreft minder hoog op een voetstuk stond. Dus eigenlijk ben ik nu een beetje jaloers op Ike, die dus blijkbaar abstracte grootheden kon voortbrengen in zijn jeugd.
Ja, Thijs, heb jij nou wel eens een tik gehad?
Niet dat ik me kan herinneren, maar mijn moeder die heeft nogal een blik die kan doden. Dus dat is, nou ja, ik zou niet zeggen minstens even erg, maar dat is...
Ik ben niet boos, maar teleurgesteld.
Wel echt boos hoor, Malou, mijn moeder. Ik zal je nog eens voorstellen. Maar ik kan me wel herinneren dat ik een groot deel van mijn opvoeding onderhandelend heb doorgebracht.
Ja, ja. Daar herken jij je wel.
Ja, dus als ik nou inderdaad de afwas doe, mag ik dan misschien een half uurtje later. Ik was nog niet zo goed in onderhandelen. Maar ik heb wel veel onderhandeld.
Jij een half uur afwassen.
Ja, want... precies. Nou ja, goed. Dan snij je jezelf in de vingers. Maar ja.
Ike, is dat wat jullie ook in je boek beschrijven, de verwende achterbankgeneratie?
Ja. Kijk, het is natuurlijk een beetje gechargeerd. Natuurlijk, de verschillen tussen individuen zijn heel groot. Maar we hebben het nu over een beetje de typische kenmerken van millennials. En laten we gewoon eerlijk zijn. Ja, we zijn gewoon verwend in onze jeugd.
We zijn verwend in onze jeugd. En heeft dat te maken met onze narcistische, ik doe eventjes mijn handen in aanhalingstekens, narcistische trekken?
Ik denk dat voor zover we die trekken hebben, je dat daar grotendeels door kan verklaren. Je zou ook kunnen, ik denk dat het wel met meer dingen te maken heeft. Want na je ouders zijn eigenlijk je leeftijdsgenoten en de wereld de tweede invloed op je, mm-hmm. wanneer je opgroeit. En dus je ouders zijn niet de enige invloed die je hebt als jong mens. Daaromheen leef je ook gewoon in de wereld. Ja, en als je naar het nieuws kijkt, als je naar de wereld kijkt, dan zie ik ook heel veel narcistische trekken. Hè? Bijvoorbeeld nu, wie is nu de president van Amerika?
Ja.
Laten we overigens ook niet vergeten het onderwijssysteem, wat natuurlijk ook een behoorlijke rol hierin heeft gespeeld. Dus een onderwijssysteem waarin je dus de hele tijd complimentjes krijgt en heel veel zelfreflectievaardigheden krijgt. En waar ook nog eens, ik hoorde laatst mensen die zich proberen inschrijven voor een studie. En die zijn dus 18 zo. En die moeten dan een presentatie voorbereiden over hun unique selling point. 18 zijn die mensen. Dus we worden ook wel gedrild om naar buiten toe, dus heel erg soort van bezig te zijn met ons eigen succes. En wat zijn we allemaal fantastisch goed. Totdat je natuurlijk van je studie afkomt en je eerste functioneringsgesprek hebt. En erachter komt dat je helemaal niet zo goed bent als je eigenlijk denkt.
Ja, laten we eventjes gaan kijken naar die buitenwereld. Ja, Emma, dit was jouw fragment. Een kort bruggetje naar wat voor invloed heeft de media op ons narcistische gedrag?
Ja, dat heeft natuurlijk een gigantische invloed, sowieso de media, naar hoe wij naar de wereld en naar onszelf kijken. Vooral de social media. Daar ben ik me even in gaan verdiepen deze week. En er is op 1 april is er in Los Angeles een museum geopend. Museum of the Selfies. Mm-hmm. En dat is er helemaal aan gewijd dat wij allemaal elkaar onszelf de hele tijd overal op de foto zetten. Ook in musea waarbij bijvoorbeeld ook kunstwerken worden vernield. Ik weet niet of jullie dat filmpje kennen van een meisje dat knielt bij een paar witte pilaren met gouden kronen daarop. En die valt en die laat als een soort domino die hele museumzaal in elkaar diggelen. Mm-hmm. $200,000 was het waard, deze schuld.
Ja.
En we gaan heel ver voor onze selfies, dat blijkt wel. De grap was wel, want er wordt steeds gezegd, ja, millennials zijn heel erg bezig met zichzelf. En vandaar ook die selfies. En het is een soort narcistische trek van ons. Wat blijkt nou? In 1839 is al de eerste selfie genomen. Door Robert Cornelius, een Amerikaan. En die was aan het experimenteren met fotografie. Dat bestond toen zo'n 10 jaar. En zijn eerste actie was een foto van zichzelf, waarvoor hij 10 à 15 minuten heeft moeten poseren, voordat dat helemaal erin was gebrand.
Ja.
En hij heeft dus 10 à 15 minuten nagedacht over een pose. En heeft daarna op de achterkant van die foto geschreven, the first picture, the first light picture ever. 1839.
Ja. Om over iemand als een zelfportret, ik noem maar Vincent van Gogh, dat gaat natuurlijk nog veel verder terug.
Dat gaat veel verder terug, ja. Dat waren natuurlijk de geschilderde zelfportretten. Ja. Dus waar mensen ook over nadachten. Rembrandt bijvoorbeeld was er ook een kei in. Mm-hmm. En die hebben ook goed nagedacht over hoe wil ik worden onthouden na mijn sterven. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar veel mensen, waar de meeste mensen mee bezig zijn. Word ik wel onthouden na mijn dood. En onsterfelijkheid, dat is natuurlijk wel iets wat wij allemaal willen, ook de millennials. Mm-hmm. De grap is wel, zelfportretten maken, dat is dus ver terug te nemen. Door het maken van selfies echter, zijn we ook bezig met het delen van die foto op het moment zelf. Dat is eigenlijk eraan verbonden. Je maakt een selfie niet voor je eigen fotoalbum, maar voor mensen op online. Om de likes te krijgen, om de comments te krijgen, om de complimenten te krijgen. Waardoor eigenlijk de grappige situatie ontstaat, dat je niet wil worden onthouden na je dood, maar je wil worden onthouden tijdens je leven. Op de dag zelf. Dat
is
mensen
het
een schreeuw aan
om aandacht?
Ik heb soms het idee van wel. Ik weet niet of je de selfies van een Kim Kardashian kent. Of iedereen die...
Jij zei net, ik maak er veel, maar zij?
Zij maakt er echt veel, ja. Zij heeft laatst ook een boek uitgebracht. Hè? De herdruk van haar boek Selfish. 496 pagina's aan selfies. Dat is echt gigantisch veel.
Heel dus heftig. Zelfinzicht heeft ze wel, gelukkig gezien de titel.
Dat moet wel, ook wel na zoveel wel, foto's maken, dat je daar zelf inzicht van krijgt.
Ja, gelukkig wel, ja. Alleen de ondertitel luidde... Selfish Revised and Expanded Edition. En de subtitle was More Me.
More Me.
Wow. Ja. Okay.
Dus op zich, zelfspot heeft ze wel.
Ja, zelfspot, selfies. Moet je zelfspot hebben om selfies zo vrij te kunnen delen? Het heeft ook toch wel iets gênant. Ik vond best gênant dat jij net tegen mij zegt... Ik sta echt, zeg maar, jullie drieën. En dan is er heel lang niks. En dan kom ik met mijn aantal. Je vindt gênant.
Ja? Wat vond je daar gênant aan?
Ja, vind ik gewoon confronterend.
Ja, ik ben heel benieuwd, want ik ben zo benieuwd waarom jij selfies bijvoorbeeld post.
Nou ja, ik word wel geacht om elke dag iets te posten op social media. Door mijn werk en helemaal door mijn werk als columnist. En ik vind het ook echt iets heel ongemakkelijks. Dus ik doe het uit zekere ongemak. Ik probeer er ook vaak een semi-grappige tekst bij te zetten. Van haha jongens, eigenlijk ben ik niet zo. Maar toch doe ik het.
Oh ja, dus met het jasje van ironie kun je het nog net over je hart verkrijgen om het...
Ja, ik vind het helemaal geen leuk gesprek worden.
Nee, sorry. Ja, maar,
okay. Nou, dan wil ik het wel voor Malou opnemen hierin. En dat is, kijk, het heeft een functie bij jou. Het hoort bij je werk. Jij bent toch jouw gezicht. Je bent een beetje je eigen reclamezuil daarin. Dus is het ook niet gek dat dat van je verwacht wordt en dat je het doet. En dat is een extreem voorbeeld, denk ik, van wat veel millennials nu ook hebben. Als je tegenwoordig, kijk, vroeger als je zou zeggen van wat doe jij in je dagelijks leven? Dan zeg je, ik ben één van de velen. Ik heb gewoon mijn job, ik doe niks bijzonders, ik draai gewoon mee. Ik ben een radertje in het systeem. Nou, dat was vroeger gezegd, prima, goed. Jij bent een echte kerel. Hè? Of ja, dat was natuurlijk in de tijd dat vrouwen dan ook nog achter het fornuis stonden.
Die zaten thuis.
Hè? Dat was, vroeger was dat genoeg om je verantwoordelijkheid te nemen als volwassene. Tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer genoeg. Je wordt geacht een unique selling point te hebben. Om iets bijzonders te hebben. Om meer te zijn op een bepaald vlak dan anderen. Dus ik denk dat die selfies horen daar ook heel erg bij. Je moet jezelf tegenwoordig kunnen verkopen. En al helemaal op een krappe arbeidsmarkt, waarbij als jij solliciteert op die mooie job, er nog 100 leeftijdsgenoten ook staan, die ook allemaal een hartstikke goed cv hebben, gestudeerd hebben, allemaal extra dingen gedaan, bestuurswerk. Ja, natuurlijk moet je dus dan jezelf verkopen.
Ja, je bent je eigen product.
Je bent je eigen product en je weet ook nog dat je werkgevers ook nog je Facebook en je Insta-account gaan checken. Mm-hmm. Dus ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om daar een paar mooie, stylische fotootjes op te zetten.
Ja, ik ben
waaruit blijkt dat je gezond eet, dat je van dieren houdt, dat je vrienden hebt. Ja, nou, hoort gewoon bij het leven.
En je bent een regisseur van hoe je overkomt. Dat is er heel positief
aan. Ja, aan de andere kant, het gaat natuurlijk wel om honderden selfies. En inderdaad, dat is iets anders dan een aantal goed geregisseerde shotjes van jezelf.
Is het een weerspiegeling van een onzekerheid eigenlijk? Dat vraag ik me af.
Ja, ik denk dat daar een heel goed punt in zit. Ik hoorde ook deze week, ik was in gesprek gegaan met een 23-jarige. En jongen en een meisje. En de jongen die zei, eigenlijk hoe onzekerder ik ben, hoe meer ik post. En dat zijn selfies en überhaupt foto's. Maar hij zei, ja, dat is echt waar. Hoe naarder ik mij voel, hoe meer ik mijn best ga doen op een mooie foto. Want dan komen daar tenminste leuke reacties op.
Thijs, heb jij daar een verklaring voor? Jij als psycholoog?
Een van de verklaringen is wat er gebeurt op het moment dat jij een like of een hartje of een duim krijgt via de digitale wegen. Dan maak je naar het schijnt een beetje dopamine aan in je hersenen. En dat voelt heel fijn. Dus onze hersenen zijn ook wel op dat soort korte termijn beloninkjes gericht. En dat is hetzelfde systeem als waar iets als cocaïne op werkt. Nou, dan wel een heel klein beetje daarvan krijg je dus ook op het moment dat je een like krijgt of iets vindt. Nou, ik kan me voorstellen dat ook wel iets doet voor je zelfvertrouwen. Zeker als het over een film gaat, een foto gaat van jezelf, waar je goede reacties op krijgt. En dat mensen dat wel gebruiken om een soort van erkenning te voelen voor wie ze zijn. Ik weet niet of het een hele goede manier is. Ik weet ook niet of de wereld heel erg zit te wachten op de foto van je avocado toast. Maar ik kan me voorstellen dat het wel wat vult.
De avocado toast.
Ook, ja, de avocado toast en de erkenning die je daar dan vervolgens voor krijgt.
Mm-hmm. Maar hoe kan het dan dat als wij eigenlijk een redelijk gebrek hebben aan zelfvertrouwen, dat dat toch overkomt als een vorm van narcisme. Want Het is het volledige tegenovergestelde in mijn hoofd, hoor.
Nou, dat klopt dus. Het is dus, zwart-wit gezegd, is het eigenlijk het overschreeuwen van je gebrek aan zelfvertrouwen. Denk dat dat is ook typisch. Je zou zelfs de vraag, ja, kijk, een echte narcist natuurlijk, die vindt zichzelf ook echt geweldig. Mm-hmm. Maar voor de rest, als je, iedereen kent het wel, of iedereen heeft het zelf ook wel eens gehad, dat je jezelf iets hoort zeggen, dat je denkt, wow, dat is echt arrogant dat ik dat zeg. Nou, dat zijn vaak dingen waar je ook wel een beetje nog twijfelt aan jezelf. Je probeert jezelf ook een beetje op te blazen. Het is een beetje een gorilla die je, weet je, zijn borst naar voren doet en trommelt op zijn borst.
Napoleon-complex.
Ja, Napoleon, dat het zo'n klein kereltje was.
Ja.
Ja.
Ja. Jongens, we lopen tegen het einde van de eerste aflevering van Millennial Mindfuck. Laten we gewoon nog eventjes een kleine rondvraag doen. Emma?
Resume. Nou ja, eigenlijk wat ik het allemaal heb gehoord, vind ik het allemaal best wel hoopgevend. Dat ik begon met het idee, goh, ik heb narcistische trekjes. En nu denk ik, goh, ik heb gewoon een Napoleon-complex.
Ja, ik ben gewoon een klein meisje.
Ja, 1,60, dan krijg je dat.
Thijs, nog iets aan toe te voegen?
Nou ja, mijn vraag zou niet zozeer zijn van wanneer maak je selfies van jezelf, maar vind je dingen ook nog de moeite waard op het moment dat je het niet documenteert?
Mm-hmm.
En op het moment dat het antwoord daarop ja is, ik doe best dingen die niemand hoeft te weten die mij zelf gelukkig maken, dan is er volgens mij niet zo heel veel aan de hand. En dan kan je zoveel mogelijk zoveel foto's van avocado's en toast maken als je zelf wil.
Eike?
Nou, ik denk dat millennials toch wel een beetje misunderstood zijn. Voor zover wij veel van onszelf laten zien, ook op social media, doen we dat denk ik vanuit een positieve intentie om gewoon een plek te vinden in de wereld. We doen dat niet omdat we onszelf zo geweldig vinden, maar we doen dat omdat we willen laten zien dat wij ook iets zinnigs hebben bij te dragen. En dat doen we af en toe met foto's van muesli of van een fietsuitje. Maar we doen dat ook, dat is selfies, maar we doen dat ook door echt op zoek te zijn naar betekenisvol werk en een betekenisvol leven, absoluut.
Ja, volgende week is er een nieuwe aflevering van Millennial Mindfuck, waarin we ons weer obsessief vastbijten in een nieuwe millennial issue. En heb je nou vragen, wil je reageren of wil je meepraten, dan kan dat. Laat even een bericht achter in de Radio 1 app. Vermeld daarin het woord Millennial Mindfuck en dan ben je ten alle tijde terug te vinden. Uiteraard kan je deze podcast terugluisteren op alle mogelijke kanalen. We zijn te vinden op, let op, radio1.nl/podcast of radio1.nl/denachtvanderadio. Je kan ons vinden op iTunes, de Facebookpagina van De Nacht van de Radio, de Instagrampagina van Millennial Manifest en de persoonlijke socials van documentairemaakster Emma Westerman, psycholoog en docent Tijn Slaansbach en jongerencoach, bemiddelaar van de overheid, Aai Kramer. Ik dank jullie voor het luisteren en heel graag tot volgende week.